Ben ik nu verstaanbaar? Ja, ik hoor mezelf galmen. Nu nog beeld. Ja, beeld hebben. Maar ik heb geen beeld op de monitor, dus misschien is het fijn om die ook nog aan te zetten, zodat ik kan zien wanneer ik moet klikken. Anders moet ik steeds omkijken. Broeders en zusters, wat een sprankelend onderwerp, hè? Ja, dat ze daar mij dan nou net voor gevraagd hebben. Ook nog op 5 december. Heel lang een feest van eenheid, hè, Sinterklaas. Wie had er 15 jaar geleden ooit gehoord van een roetveegpiet? Nee. Toch is de traditie van een bepaalde piet in een bepaalde kleur... Oh, de kinderen zijn weg, dus ik kan denk ik wel vrij uitspreken. Zijn er gelovigen in de zaal? Een piet in een bepaalde kleur bestaat vanaf ongeveer 1850 in de liedjes, heb ik nagetrokken. En de vergadering van gelovigen van 1826. Ze zijn net ietsje ouder. Een flitsend onderwerp. Moeilijk onderwerp. We gaan eraan beginnen. Ik wil het graag over twee... Die doet het ook al niet. Ik wil het graag over twee zaken hebben, broeders en zusters. Optrekken in waarheid, de rol van de Bijbel. Optrekken in eenheid, de rol van de Bijbel. En het is voor mij een hele uitdaging. En ik denk voor iedereen om over dit moeilijke onderwerp te spreken. Het kan ook heel gemakkelijk zijn trouwens. Het hangt er namelijk ook maar van af in welke mate je het eens bent of wilt zijn. En waar je het over eens wilt zijn, moet zijn, om één te zijn, één te denken. Als we hier in de bron met z'n allen afspreken dat we het eens zijn over de Godheid en het zoonschap van de Heer Jezus, zijn dood en opstanding en verzoenen lijden en onze verlossing in dat werk op het kruis, de genade van God, de terugkeer van de Heer Jezus, dan zijn we denk ik snel klaar met deze toespraak. Want we kunnen ervan uitgaan dat deze uitspraken door de meeste, zo niet alle van jullie, onderschreven worden. En als we over alle andere zaken dan verschillend mogen denken, klaar. Einde toespraak. Maar daarmee zijn we nog niet één. Er is een bepalende factor en dat is denk ik ook de grootte van de groep. Ik zeg dat maar even op voorhand. Je bent het met zo'n groep van 30 waarschijnlijk eerder eens dan met een groep van 400. Tenzij die grote groep van 400 bestaat uit makke schaapjes. Maar dat is hier gelukkig niet zo. En dan is er nog een zeer bepalende factor, de cultuur. In welke cultuur leven we? En ik kom daar nog op terug. En omdat het onderwerp van deze toespraak zoveelomvattend is, beperk ik me toch tot deze twee onderwerpen. En natuurlijk kan ik die ook niet uitputtend behandelen. En ik hoop dat jullie de toespraak dan ook willen beschouwen als punten om thuis of in een groeigroep om daar eens over na te denken. Eén, de leer. Optrekken in waarheid. Ik wil in deze toespraak wat zeggen over de volgende stelling. En die stelling die vinden jullie niet in de Bijbel, die hebben jullie helemaal zelf bedacht. Als je één wilt zijn, moet je het eens zijn over de hoofdzaken van de leer en is het verstandig daarover te praten. Dus benoem waarover je het eens bent en maak dat transparant. En misschien denken jullie, ja, maar dat is een open deur. Is dat zo? Doen we dat dan ook? U kent denk ik bijna allemaal de uitspraak: eenheid in hoofdzaken, verscheidenheid in bijzaken en liefde in alles. Over dat laatste zijn we toch snel eens, hoewel die in praktijk misschien vaak het lastigst blijkt te zijn. Het benoemen van hoofd- en bijzaken is mijns inziens problematisch. En ondanks dat zou ik toch willen pleiten voor het benoemen van die hoofd- en bijzaken. Ook om verwarring te voorkomen en eenheid te bevorderen. Overigens, uit het boek Handelingen blijkt dat ook de vroege christengemeente het mogelijk niet helemaal eens was, maar daar wel over sprak, Handelingen 15. En Petrus merkte zelfs op dat bepaalde zaken die Paulus schreef toch wel heel erg moeilijk waren. En bovendien ook nog eens verdraaid werden. 2 Petrus 3, vers 15 en 16 voor de nazoekers. De vergadering van gelovigen waar de bron bij hoort is van oudsher sterk naar binnen gekeerd, zeg maar gerust introvert. Maar de mensen in die vergaderingen waren het in meerderheid eens over veel ongeschreven en geschreven denkbeelden, dogma's en regels. Een geloofsbelijdenis was niet nodig. De Bijbel was ons fundament. Oneensheid over leerstellingen had al eerder, ook kort na de stichting in 1826, geleid tot scheuringen. Soms noodzakelijk misschien, soms op het randje. Maar in de tijd dat ik hier voor het eerst binnenwandelde, in 1993, was er wat de leer aangaat over het algemeen common sense. En kon een boek verschijnen als Eén in de naam van Jezus. Bijbelse beginselen waar de broeders voor staan. Dat verscheen in 1991. Is het goed om die beginselen te benoemen? Ik denk het wel. Zeker ook voor mensen die nieuw in onze gemeente zijn, zoals ik destijds. Een andere reden om ze te benoemen is dat er ontzettend veel op ons afkomt. Heel veel informatie via YouTube, via conferenties. Een basis die ook gemeenschappelijk is, kan dan geen kwaad, lijkt me. Als we één willen zijn, als we één willen zijn in waarheid, dan begint dat mijns inziens bij de Bijbelse leer. Nog een andere reden is dat er na 1993, eigenlijk enkele jaren later al dan toen ik hier voor het eerst binnenkwam, enorm veel is gaan verschuiven. Zoveel dat ik denk voor de mensen die de laatste 5-6 jaar binnen zijn gekomen hier in de bron, het onherkenbaar zou zijn. Ja? Zijn die beginselen dan een lijstje dat iedereen moet lezen en moet ondertekenen? Een handtekening eronder, ik ben het eens met. Zeker niet wat mij betreft. Maar je zou op grond van wat we geloven versus niet geloven, wel aan sprekers, jeugdleiders, broeders en zusters van de open bron, broeders en zusters die cursussen geven, et cetera, kunnen vragen om daar rekening mee te houden. Als iemand niet gelooft in het duizendjarig vrederijk, kan die hier dan zijn? Ik denk van wel. Is het de bedoeling dat hij ook over zijn opvatting spreekt? Misschien niet. Maar een voorbeeld. Hoe kom je nou tot een opzet van hoofdzaken, ook wel te noemen een soort geloofsbelijdenis? Laten we afspreken dat het benoemen van onze fundamenten ertoe doet. Jezus ging heel Israël rond in verband met zijn leer. Paulus reisde een leven lang voor de verkondiging van die leer. En fundamenten zijn, zoals bij onze huizen, aan het oog onttrokken, maar ze zijn wel superbelangrijk. We hebben er zojuist ook over gezongen, hè? Over de rots of over het zand. Waar bouw ik mijn huis? En als eerste gedachte zou ik dan ook in deze toespraak willen herhalen, benoem waar je het over eens bent en maak dat transparant, ook voor de nieuwe mensen. Laat prediking, jeugdwerk, open bron en dergelijke daarvoor een richtsnoer zijn. Maar ook andersom, laat toespraken, cursussen en jeugdwerk ook binnen een raamwerk plaatsvinden. Niet absoluut dwingend, zo bedoel ik het niet. Maar als we dat niet doen, kan het zomaar zijn dat heel veel zaken gaan schuiven de komende jaren die we nu heel erg belangrijk vinden. Hoe pak je dat aan? Zou het wat zijn? En ik kijk met één oog naar oudsten en diakenen, ze zitten mooi op een rij, dat een kleine groep daaraan om de zoveel jaren is gaat werken. En dat we daar samen in een grote groep over praten. Je zou één keer in de 3 jaar een soort van dagconferentie kunnen hebben. Bron intern. Iedereen van 15 plus is aanwezig. Wat geloven we? Wat hangen we aan? Wat hangen we niet aan? Waarom niet? Wat zien we in onze gemeente aan nieuwe richtingen? Willen we dat? Wat zien we buiten onze gemeente als mogelijke richtingen? Is dat wat voor ons? Wat geloven we en wat doen we ermee? Een model hiervoor wordt gegeven in Handelingen 15. Ik noemde het al. Ik vond via een goede vriend van me de site van Paul Hannebury, die een model ontwikkelde om te komen tot zo'n praatstuk. Hij gaat uit van de volgende gedachte. De theologie van elke christen moet affiniteit hebben met bijbelteksten, die theologische uitspraken ondersteunen. De zogenaamde regels van affiniteit. U kunt dit gewoon googlen, ja, en u komt dan op zijn site. Interessant om een keer te bekijken, maar voor nu te lang. Als de hele schrift die door God is ingegeven nuttig is voor andere leerstellingen, is het noodzakelijk dat onze leerstellingen in overeenstemming zijn met de schrift. Die regels laten zien dat sommige opvattingen veel sterker zijn dan andere, wat betreft de basering op de Bijbel. Degenen met een zeer sterke directe affiniteit worden gerangschikt in de eerste categorie. En degenen met de minste aanspraak op enige affiniteit met de tekst van de Bijbel worden gerangschikt in categorie 5. Hennebury werkt dit uit van een directe verklaring tot en met een zwakke gevolgtrekking, of zelfs daar een gevolgtrekking van, C4, C5. En het voert nu natuurlijk te ver om dat allemaal te bespreken, maar de conclusie van Hennebury wil ik wel graag met jullie delen. En hij zegt, we moeten onze overtuigingen alleen formuleren vanuit C1's en C2's. Directe verklaringen en sterke gevolgtrekkingen met enige verwijzing misschien naar C3's. Maar hij zegt ook, als je je alleen baseert op de laatste twee categorieën, dan ben je toch bezig met menselijk redeneren en veel minder met de schrift. Dit is maar een modelletje, maar u begrijpt wat ik bedoel. Zo'n model kunnen we ook zelf maken. Maar aan de hand van wat de Bijbel leert, kunnen we heel goed met elkaar afspreken en duidelijk maken wat we belangrijk vinden op grond van Gods woord. En dat bevordert mijns inziens eenheid en één zijn en is bovendien erg leerzaam. Ik geloof zelfs, ik ben zelf niet zo van het hand opsteken in een dienst, maar ik ga het nu toch aan jullie vragen, even interactief, hè, dat moet tegenwoordig in het onderwijs, dit is een onderwijsdienst, dat wij kunnen kijken waar een bepaalde categorie hoort. Een bepaalde uitspraak. Ik hoop dat jullie mee willen doen. Wie gelooft dat de Heer Jezus voor onze zonde gestorven is? Wie gelooft dat dat in de Bijbel staat? Wie gelooft dat Jezus de Zoon van God is? Wie gelooft dat dat in de Bijbel staat? Wie gelooft in de opname van de gemeente voor de grote verdrukking? Wie gelooft dat dat in de Bijbel staat? Ja, C3 of C4 hoor. Wie gelooft dat de zondag de vervanging is van de Sabbat? Wie gelooft dat dat letterlijk in de Bijbel staat? Dus u ziet zelf wel, je kunt wel een model maken, en dan kom je misschien niet overal uit, maar je kunt wel komen tot een gemeenschappelijke leer. Velen van u denken mogelijk, dit is een aardig kunstje, Mark, maar dit gaat niet helpen en er zullen altijd interpretatieverschillen zijn. Maar ik denk dat dat meevalt als je de volgende principes van Bijbeluitleg toepast. Ik ga daar snel doorheen. We beginnen met de letterlijke uitleg. Je geeft de schrift geen eigen uitlegging. Je moet proberen schrift met schrift te vergelijken. Zijn er meer plekken waar dat voorkomt? Moeilijke passages, en die zijn er, kun je altijd proberen uit te leggen in het licht van meer direct begrijpelijke passages. En wat we vooral moeten proberen te vermijden, is steeds de Bijbel te interpreteren vanuit onze eigen cultuur. Nou, is het moeilijk om de cultuur uit die tijd, zeg maar, te begrijpen, maar toch. Ik geloof dat beide benaderingswijzen, ondersteuning van leerstellen door het benoemen van bijbelteksten en duidelijke principes van bijbeluitleg, kunnen bijdragen aan eenheid in een gemeente waar verschillend wordt gedacht. Als wij willen optrekken in waarheid en de rol van de Bijbel daarin serieus nemen, moeten we daar iets mee. Wat zijn de hoofdzaken? Wat zijn de bijzaken? En waar ik niet voor pleit, is dat we weer naar binnen gericht worden, zoals vroeger. Waar ik wel voor pleit, en ik heb het al gezegd, is onderwijs binnen bepaalde kaders. Onderwijs is nodig, maar ook veel onderwijs direct vanuit de Bijbel. Een gemeente die schraler wordt in fundamenteel onderwijs, heeft op den duur dat iedereen zijn zegje mag doen. En dat is ook een beetje het gevaar van thematische preken als deze. En degene die spreekt, heeft per definitie gelijk, want vanuit de schrift is in principe ook alles uit te leggen en te verdedigen. Maar dat is niet altijd een goede manier. We waren introvert, maar we zijn nu in sterke mate opengericht en dat is mooi. Maar die overgang is wel heel snel gegaan en mogelijk hebben we een fase overgeslagen. Hebben we ook voor de nieuwe mensen vastgelegd wat we geloven, waarvoor we staan. Wat zijn onze wortels? Wat je belangrijk vindt, wordt ook bepaald, ik zei het al, door onze cultuur. Hoe interpreteer je een Bijbeltekst? De Bijbel moet zichzelf ook kunnen uitleggen. Denk bijvoorbeeld aan de afgodenoffers in Korinthe. Maar er spelen ook andere zaken en dat zijn ronduit valkuilen die ik noem omdat we ermee te maken krijgen, misschien al wel hebben en misschien wel meer en meer mee te maken krijgen. Postmoderniteit. De cultuur waarin we leven. Iedereen heeft recht op zijn eigen waarheid. Philip Nunn die sprak daar al over. We zijn gewend geraakt aan anti-autoritaire structuren. Wie luistert naar wie? Luistert u naar de oudste als je het niet met ze eens bent? Er zijn weinig boegbeelden. De mannen die het boek 1 in de naam van Jezus schreven, waren voorheen boegbeelden van de vergadering van gelovigen in Nederland. Boegbeelden zijn niet onbelangrijk waar het gaat om een gemeenschappelijke leer. En vanwege de anti-autoritaire structuren zijn we er steeds meer aan gewend geraakt, niet alleen in de kerk, maar bijvoorbeeld ook op de werkplek, dat we de kool en de geit sparen. Hier gaan we niet over spreken of discussiëren, want dat geeft verdeeldheid. Niet spreken over zaken geeft later ongetwijfeld verdeeldheid. En zeker als het raakt aan dwaalleren. Tot slot, verregaande individualisering en ik-cultuur. Als wij samen willen optrekken, en dat is het tweede deel van mijn preek, dan gaat het om het collectief en dan gaat het niet om mij. Dit rijtje, wat jullie achter mij zien, is gemakkelijk uit te breiden. Einde deel 1. Ik herhaal mijn stelling. Als je één wilt zijn, moet je het eens zijn over de hoofdzaken van de leer en is het verstandig daarover te praten. Dus benoem waar je het over eens bent, ook waar je het niet over eens bent, en maak dat transparant. Mijn tweede onderwerp is de eenheid, het samen optrekken in eenheid en de rol van de Bijbel. Er zijn natuurlijk veel raakvlakken tussen het eerste onderwerp en het tweede. Samen in eenheid optrekken staat deels los van zaken die ik in mijn inleiding noemde. En je moet het ook eens zijn in een grote gemeente, ook in een gemeente waar verschillend wordt gedacht, maar met de genoemde restricties met betrekking tot de leer, lijkt me. Ik wil in dit tweede deel inzoomen op Efeze 4. We hebben in het kinderblokje al een klein stukje gehoord, vers 1 tot en met 16. En kijk wat Paulus daar schrijft over eenheid vanuit de Bijbel. Ik lees steeds een stukje en probeer dat te verklaren en toe te passen. Maar ik wil ook dit deel weer even beginnen met een eigen stelling. Niet een stelling die uit de Bijbel komt, maar hij is ook niet super fraai verwoord. Als je één wilt zijn, dan moet je je schikken in het lichaam van Christus en je bent niet het hoofd. Dat is misschien even slikken voor sommigen. Je bent niet het hoofd. Mijn eerste vraag is, hoe kunnen we met elkaar als broeders en zusters omgaan? Hoe kunnen we wandelen naar Gods wil? Ik begin met de eerste vers van Efeze 4. Zo roep ik de gevangenen in de Heer u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. Paulus riep de gelovigen van toen in Efeze en nu, onder andere in Eindhoven, op hun leven in overeenstemming te leven met het feit dat ze door God geroepen zijn. God roept de mens. Door het evangelie roept God mensen weg uit hun eigen bindingen, hun eigen levenssfeer tot gemeenschap met hem. God roept mensen uit de duisternis in het licht van zijn gemeenschap. Wanneer God roept, betekent dit per definitie dat we van richting moeten veranderen. Dat we ons nieuwe leven moeten leven dat we van hem gekregen hebben. Wanneer God roept, worden we altijd voor een keuze gesteld. Ga ik mijn weg, volg ik Gods weg. De gemeente in Efeze had Gods roepstem gehoord. Men wilde daar niet langer de eigen weg volgen, maar Christus. Aangezien de duisternis daardoor gefrustreerd wordt, volgt moeite, strijd, verdeeldheid, ruzie. Ons onderwerp van vandaag. Paulus beseft dit en hij roept de gelovigen op om te wandelen naar Gods wil. In alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen en u te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren door een band van de vrede. Hoe kunnen we wandelen naar Gods wil? Paulus noemt een aantal zaken die ertoe doen. Nederigheid, zachtmoedigheid, geduld, eenheid, liefde. Niet langer jezelf in het middelpunt plaatsen, niet langer alleen voor jezelf opkomen, maar de ander belangrijker vinden dan jezelf. Denk ook aan Filippenzen 2. Doe niets uit eigen belang of eigen dunk, maar laat, en dan het citaat, in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Misschien herinnert u zich het gedicht van moeder Teresa uit de toespraak van Jan Derks van vorige week. Dat gedicht heeft veel indruk op mij gemaakt. Daar heb ik deze week veel over na moeten denken. Bevrijd mij, Heer, van het verlangen geliefd te zijn. Van het verlangen verhoogd te worden. Van het verlangen om geëerd te worden, et cetera. Het was een lang gedicht. En waarom heeft dat indruk op mij gemaakt? Te meer omdat het zo scherp aangeeft waar wij allemaal last van hebben. Nederigheid is Christus eerst, de ander tweede en ik als laatste. We moeten iemand accepteren zoals hij is. Onze houding ten opzichte van de ander is waar de eenheid betreft cruciaal. Niet over elkaar heen lopen, maar voor elkaar bidden. Geduld is veel van de ander kunnen hebben. Iemand tijd geven, iemand voorrang geven, elkaar in liefde verdragen, elkaar niet laten vallen. Van nature zijn we geneigd het boze in iemand te zien als we van mening verschillen. Maar Paulus roept ons op elkaar lief te hebben, om elkaar te waarderen, om steeds het goede in elkaar te zien. Iedereen weet hier hoe moeilijk dat het is. En ik zou hier talloze voorbeelden kunnen geven. Natuurlijk over de leer die we zojuist bespraken, maar ook over het praktische samenkomen, hier in de bron. Ik weet zeker dat een lijst opstellen van zaken waarover van mening verschillen aanzienlijk is en gemakkelijk. De wijze van samenkomen, de muziek, het algemeen priesterschap, de bijdrage in de dienst, de inrichting van de zaal, noem het maar op. Maar mijn vraag is, gaat het erom wat ik allemaal vind? Of gaat het erom wat wij ervan vinden? Er zullen altijd verschillen zijn in opvattingen, botsende karaktereigenschappen, mogelijkheden tot oneenigheid. Alleen onvoorwaardelijke liefde in Christus bindt de gemeente samen en laat de gemeente een getuige voor de wereld zijn. Eén lichaam. Eén geest, zoals u ook geroepen bent, tot één hoop van uw roeping. Eén Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven allen en door allen en in u allen is. Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus. Laten we allereerst kijken naar wat onze overeenkomsten zijn. Laten we niet te veel kijken naar de verschillen op het niveau van de bijzaken. Wij zijn één lichaam. We behoren tot hetzelfde organisme waar we onze gaven mogen inzetten. En in dat organisme hebben we elkaar nodig. En dat is een simpel uitgangspunt, maar wel een moeilijke waarheid. We zeggen wel eens, als er één lid lijdt, lijden alle leden mee. Maar vinden wij het verdrietig als er mensen uit ons midden vertrekken? Hebben we ze lief? Soms kennen we ze niet eens. Het lichaam is niet een aantal ikjes, als het ware losse orgaantjes. Als we ons allemaal voor hetzelfde inzetten binnen dat lichaam, gaat eenheid en één zijn gemakkelijker gaan. We worden geleid door één geest die vertelt in regel niet tegen de een wat anders dan tegen de ander. Ondanks het feit dat er soms persoonlijke zaken kunnen zijn. Wat hij zegt is ook nooit in tegenstrijd met de Bijbel. We hebben allemaal ook één hoop en één Heer. We hebben dezelfde redder en verlosser en dat schept een eeuwige band. Daar moeten we niet licht over denken. Een groot gevaar voor eenheid is dat we dat te weinig beseffen. We zijn één in hem en door niet hem centraal te stellen, maar veel te veel te kijken naar elkaar, kunnen we ook eenheid gaan verliezen. We hebben één geloof, het geloof in Jezus' verlossingswerk aan het kruis, één doop, we belijden kinderen van God te zijn en bij hem te willen horen, één God en Vader, van alle staat erbij, niet van mij alleen. Een Vader die houdt van al zijn kinderen in gelijke mate. Door Jezus Christus horen we bij dezelfde familie. Vers 7. Aan ieder is genade gegeven door Christus. Hij is het hoofd van het lichaam. Wij zijn de leden en we mogen één zijn, maar we zijn in zekere zin ook verschillend. God wil ons elk afzonderlijk gebruiken met onze eigen gaven en fouten, zodat we met elkaar werkelijk eenheid kunnen vormen. Ik sla een paar versen over en ga naar vers 11. En hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars. Iedereen heeft een taak binnen de gemeente. We zijn samen zijn lichaam, niet alleen met ons vriendengroepje binnen de bron, en ook niet alleen met de mensen die we graag mogen. Met elkaar bouwen we de gemeente en dat geeft eenheid. Daar ligt ook een verantwoordelijkheid. Als alleen leidinggevende de taken verrichten, dan wordt er niet gebouwd. Ieder heeft een taak. God bedeelt ons met de juiste gaven en God geeft en wij moeten ons schikken. Wat niet wil zeggen dat we niet naar bepaalde taken mogen streven. En Paulus noemt enkele taken. Apostelen legden het fundament voor de gemeente. Profeten geven Gods wil en ideeën door. Evangelisten geven Gods blijde boodschap door. Herders geven Gods zorg door. Leraren geven Gods waarheid door. En ieder van ons mag door zijn gaven heen een aspect van God weerspiegelen. Hoe laat ik God zien? Pas je gaven toe en vertrouw op de bevestiging. Die bevestiging heeft veel te maken met de aanvaarding van je plaats in het lichaam. Met welke bedoeling heeft God ons aan de gemeente gegeven? Om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God. Tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. Opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golf en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden. Maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar hem die het hoofd is, namelijk Christus. Vers 11 tot en met 16. Om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon. We doen het niet voor onszelf, maar we willen dat eenieder groeit en Christus beter leert kennen. Tot opbouw van het lichaam van Christus. En wat is dan het bereik? Dat wij alle komen tot eenheid van het geloof. Dat gaat niet vanzelf dus, daar is actie voor nodig. Daarvoor heeft God aan mensen gaven gegeven. We moeten ons niet laten leiden door de woorden van mensen, maar door de waarheid van Gods woord. Dat wij komen tot kennis van de Zoon van God, kennis over Christus dus, hij is ons hoofd, en dat wij worden als een volwassen man. Waarom? Lees vers 14 en 15, en we zijn weer bij het eerste deel van mijn toespraakje. We moeten niet heen en weer geslingerd worden. Goed onderwijs, goede Bijbelstudie, samen en individueel zijn nodig om vast te staan, ook als gemeente. Wij moeten de waarheid kunnen onderscheiden. Onderscheid dus tussen hoofdzaken en bijzaken. We moeten niet meegesleurd worden door elke wind. Je kunt ook zeggen, elke nieuwe leer, elke andere interpretatie. We moeten ons niet laten verleiden door listige dwalingen. Bedrog staat erbij. Zijn we ons voldoende bewust van het gevaar daarvan? Een hele gemeente kan binnen enkele jaren totaal verkeerd geïnfecteerd worden en gaan schuiven. Er zijn voorbeelden genoeg. Maar zoek de dingen die boven zijn, zegt Paulus eerder. Dan de conclusie. Even van hem. Ja, van hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft. Overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is, zo verkrijgt het lichaam zijn groei tot opbouw van zichzelf in de liefde. We naderen het einde. Christus houdt het lichaam bij elkaar en zorgt voor eenheid. Bijeengehouden zijn. We moeten onze gaven inzetten, want Christus werkt door mensen overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Een prachtig beeld dat ons mogelijk wat meer voor ogen mag staan. De gemeente is het lichaam, Christus is het hoofd. Wij zijn van alles, botten, spieren, etc. Maar als wij onze gaven energievol inzetten, dan zal dat lichaam sterk worden. Het functioneren van het lichaam wordt onder andere bepaald door de inzet van de gaven van de gelovigen in afhankelijkheid. En dan zijn we één. Het lichaam bouwt zichzelf dan op in liefde. Maar er zijn helaas ook gevaren. En ik wil die toch noemen. Dat is niet positief. Maar wat ik zojuist vertelde vanuit Efeze 4 vers 17 is niet mogelijk als er bepaalde zaken plaatsvinden in een gemeente die vaak wordt gezien, die we vaak zien en die we ook vaak gezien hebben. Ik beperk me tot 5 gevaren, maar ik weet zeker dat jullie er allemaal nog zo 5 aan vast kunnen koppelen. Gevaren voor eenheid. Geen goed leiderschap kan leiden tot veronachtzaming van de gezonde leer. Denk daarbij bijvoorbeeld uit de kerk waar ik zelf uitkom, de Rooms-Katholieke Kerk. Allerlei dwaalleren zijn manifest geworden, onder andere over Maria. Ontzettend jammer. In het verlengde daarvan zou ik willen zeggen ook onduidelijkheid over de taak van oudste, van leidinggevende. Wat moeten ze doen? Wat is hun verantwoordelijkheid? Het tweede is heersen. Gemeenteleden moeten doen wat jij zegt. In het verlengde daarvan manipulatie, dominantie. Ik weet hoe het zit en de rest is onwetend. Zeer gevaarlijk voor de eenheid. De derde, misbruik maken van je plaats. Dat zegt iets over machtspositie. We kennen allemaal de macht, de negatieve effecten van machtsposities. Vier, de fanclub om jouw ideeën. Je hebt iets bedacht, jij vindt iets belangrijk. Ik ga er helemaal voor. Jullie moeten er ook voor gaan. Ja? Je eigen toko. Het draait om wat ik belangrijk vind. En dan de vijfde, misschien wel de gevaarlijkste. Het doorzetten van ideeën, ook praktisch, waarvan we weten dat anderen daar heel veel moeite mee hebben. Je kunt in zo'n grote gemeente als De Bron niet altijd rekening houden met de kleine minderheid. Het gaat niet. Maar je moet wel heel voorzichtig zijn met dingen door te duwen. U kent mogelijk wel gemeentes die aan het een of het ander ten gronde zijn gegaan. Laten we daarvoor waken. Maar, en daarom wil ik nog één keer mijn stelling herhalen. Als je één wilt zijn, dan moet je je schikken in het lichaam. En je bent niet het hoofd. Ik ga afsluiten met mijn kleine dagdroom. Vaak ben ik vroeg wakker, tussen 5 en 6 ochtends. En tussen de hazenslaapjes door heb ik dan regelmatig, om nog niet te denken aan alle dingen die ik die dag moet doen, dagdroompjes, korte dagdroompjes. Een van die dromen is om na mijn pensioen een prachtige vergadering op te richten in Son. Als ik droom, gaat het in die vergadering voortreffelijk, kan ik u zeggen. Wij zijn ook niet al te groot, 50 mensen. Onze muziek is overwegend akoestisch, aan de zachte kant. Wij kunnen trouwens ook allemaal mooi zingen. En er zijn geen meningsverschillen. Wij zorgen in Son allemaal heel goed voor elkaar. Er is ook nooit gedoe. Er is weinig overleg, dat is ook niet nodig. Wij hebben weinig of geen cursussen. Wij zijn ook een tikje introvert. Ik voel me daar heel comfortabel. En met de gedachte aan mooie muziek, et cetera, val ik dan toch weer in slaap. Om vervolgens wakker te worden in de vergadering van Eindhoven. Broeders en zusters, in mijn fraaie dromen, u had het al door, ging het voornamelijk om mijzelf. Had u in mijn droom de naam gehoord van Jezus? Van Christus? Misschien iets over het kruis? Die comfortabele kerken of gemeentes, u droomt toch ook wel eens, die bestaan niet. Wat is onze gerichtheid? Laten we dankbaar zijn voor de mogelijkheden die God ons hier geeft. En laten we eensgezind ieder zijn bijdrage leveren aan zijn kerk. Zijn gemeente. En de ander daar in hoogte achter. Je comfortabel voelen is ontzettend fijn. Als je je niet thuis voelt in de diensten, dan is dat mijns inziens best een probleem dat je bespreekbaar moet maken. Want als dat geldt voor veel mensen, dan moeten we daar iets mee. Maar kijk ook eens naar de mogelijkheden die we met z'n allen hebben om God te dienen en ons uit te strekken naar anderen. En daarom nog één keer vers 15. Maar dat wij, door ons in de liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem die het hoofd is, namelijk Christus. Een van de mooiere teksten van Paulus. Ons aan de waarheid houden en elkaar lief te hebben. En het is precies die combinatie die aan het geloof een enorme kracht kan geven. Waarheid zonder liefde wordt al snel dogmatisch, fanatiek en soms veroordelend. Liefde zonder waarheid heeft het gevaar soft, vrijblijvend en te tolerant of nietzeggend te worden. En in die zin heeft waarheid, mijns inziens, ook altijd te maken met waarachtigheid. Het heeft niet alleen betrekking op de leer, maar ook op het leven. Ik ben de weg, de waarheid en het leven, zei Christus. Je aan de waarheid houden heeft dus alles te maken met het echt en oprecht volgen van Jezus. Individueel en ook collectief.